Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, aan een periode van relatieve rust en stabiliteit in de Italiaanse politiek, kwam onlangs een bruut einde met het vallen van de regering van Super Mario Draghi. Op 25 september dan gaan de Italianen naar de stembus en alle peilingen wijzen op een afslag in de richting van radicaal rechts. Wat betekent dat voor het land en voor de verhouding met de Europese Unie. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, de stad die bijna het dichtst bij Rome ligt van alle Nederlandse steden, Mathieu Segers.
Hallo Annette, hier vanuit het Romeinse Mozart-trajectum, want zo noem ik Maastricht soms ook wel graag. Leuk om er weer te zijn.
We hebben het uitgezocht. Heerle ligt nog net iets dichterbij Rome.
Dat zijn de feiten van de geografie, Annette. Daar leggen we ons gewoon bij neer.
En verder wil je er ook geen woorden aan vuil maken.
Nee, misschien moeten we daar een aparte podcast een keer aan wijden, aan die Romeinse achtergronden van Nederlandse steden. Want dat is best wel interessant.
Ja, fijn om je weer te spreken, Mathieu. Heb je de verleiding tijdens de zomer kunnen weerstaan om al het nieuws bij te blijven en alles te volgen in deze turbulente tijden?
Nee, natuurlijk niet. De tijden zijn dusdanig, Annette, dat zelfs ja, in vakantietijden ik me daar absoluut niet van af kan sluiten. Er gebeurt ongelooflijk veel. En zeker ook in ons eigen land. In die context van Europese ontwikkelingen en turbulentie, die natuurlijk voor een groot gedeelte samenhangt met die oorlog in Oekraïne, die vreselijke oorlog. Maar ook ervoor zorgt dat allerlei zaken die onder de oppervlakte al sluimerden in alle hevigheid naar boven komen. Dus nee, ik heb me daar absoluut niet voor kunnen afsluiten en ik heb het allemaal best goed gevolgd.
Nou, voor de zon hoeven we niet meer naar Italië in de zomer met deze temperaturen hier. Maar als je van verkiezingen houdt, dan blijft dat toch wel een topbestemming, hè?
Zeker. En in de Italiaanse politiek niet zo enerverend, zou je bijna kunnen zeggen, als de Italiaanse politiek. Want er zijn ongelooflijk veel omwentelingen, ontwikkelingen, intriges, altijd. En ieder jaar, iedere maand, bijna iedere dag wel. Dus als je de Italiaanse politiek eenmaal gaat volgen, en dat moeten we nu doen, want we zitten, zoals je al zei, aan de vooravond van weer verkiezingen. Dan raak je daar al snel helemaal door opgezogen. Nu lijkt wel te gaan gebeuren, en je zei het al in de intro, waar men al jarenlang een beetje voor vreest, een definitieve afslag voor wat betreft de samenstelling van de regering in de richting van rechts, of we moeten misschien beter zeggen extreem rechts. Een heel belangrijk moment dus in Italië, maar ook voor de landen om Italië heen en de Europese Unie. Want dit is ook, zou je kunnen zeggen, tenminste ik zie het wel zo'n beetje, potentieel een culminatie van iets wat al 30 jaar aan de gang is in de Italiaanse politiek. Vergeet niet, Silvio Berlusconi werd premier voor de eerste keer in 1994. Sindsdien schuift die Italiaanse politiek iedere keer toch een stapje in de richting van een nieuw soort politiek. In ieder geval iets heel anders dan de oude middenpartijen. En Silvio Berlusconi is nog steeds een hele belangrijke speler. Daar gaan we het zeker ook over hebben. En die culminatie van die ontwikkelingen nu in deze verkiezingen, ja, die maken deze verkiezingen wel heel erg interessant en ook heel belangrijk om te volgen. Inclusief dus de rol van de 86-jarige Berlusconi. Komen we nog op terug. Nou, dit kunnen wij natuurlijk niet zonder expertise in ons café behandelen, Annette. En we hebben een geweldige gast vandaag, waarmee we dit allemaal uitgebreid gaan bespreken. Evelien Redmeijer, voormalig Zuid-Europa-correspondent en nu journalist bij Follow the Money en maker, niet onbelangrijk in dit verband, van de Italië-podcast van BNR.
Evelien, leuk dat je er bent.
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Met zo'n introductie hoef ik niks meer te zeggen over hoe interessant de Italiaanse politiek is. En interessant is één ding, maar het is vooral ontzettend belangrijk voor Europa, dus ook voor Nederland. En met deze geopolitieke situatie is een een betrouwbare partner in Italië heel belangrijk. En het is maar de vraag of dat na 25 september zo blijft.
Ja, want 25 september gaan de Italianen naar de stembus. En de vraag is niet of rechts gaat winnen, maar met hoeveel, hè?
Ja, dat klopt. De rechtse coalitie, die stevend op een monsterzege. Die schommelen nu eigenlijk al rond de 45-46% in de peilingen. En dan hebben we het over Fratelli d'Italia, de broeders van Italië onder leiding van Giorgia Meloni. Goed voor zo'n 25% op dit moment in de peilingen. Heb je de Lega van Matteo Salvini, ook een oude bekende. Die daar waarschijnlijk ook nog zo'n 15% bovenop zal doen. En dan heb je nog altijd, we hoorden net al, Silvio Berlusconi met zijn partij. Toch ook altijd goed voor een kleine 8-9% zal het zijn. En bedenk dat Italianen altijd heel erg gevoelig zijn om we hebben nog 2,5 week op het moment dat we dit opnemen, tot het moment dat de Italianen ook daadwerkelijk naar de stembus gaan. Italianen houden ook erg van het volgen van de winnaar. Dus Meloni doet het op dit moment, we komen daar vast uitgebreid nog over te spreken, heel goed. Niet alleen in de peilingen, maar ook in haar optredens. Ze laat een wat gematigder geluid horen. En Italianen houden ervan om ze bij de winnaar nog op het laatste moment aan te sluiten. Dus ik zie haar, en dat is ook de trend die we de afgelopen weken zien, nog verder stijgen tot het moment dat er daadwerkelijk gestemd wordt. Maar goed, daar hoor je wel altijd bij te zeggen, dit zijn peilingen en er moet nog gestemd worden, uiteraard.
Precies. Nou, Giorgia Meloni lijkt op dit moment dus de grootste te worden. En dan wordt zij ook de eerste vrouwelijke premier. Kan je haar en haar partij karakteriseren?
Ja, kijk, het is een partij die al jaren rond de 3-4% haalde bij de verkiezingen. Want dat is namelijk een... Ja, echt een zeer rechtse partij. Komt ook rechtstreeks voor uit neo- en later postfascistische bewegingen. Ze haalde eigenlijk altijd Salvini rechts in, wat dat betreft. Het was ook een van de weinige partijen die zich niet bij die brede coalitie heeft aangesloten die Mario Draghi heeft gesteund. Zij heeft altijd in de oppositie gezeten. En daar, dat is toch een gouden zet geweest. Zij heeft dus altijd kritiek kunnen houden. En nu ook in de verkiezingen op het beleid van hervormingen. Van wat Draghi heeft. Het pro-Europese, het samenwerken in internationaal verband. Nou, waar staat zij nou voor? Zij is echt nationalistisch. Zij belooft dat ze Italiaanse bedrijven zal beschermen tegenover China bijvoorbeeld. Ze is tegen migratie. Dus ze is heel erg pro-Italiaans. En ze heeft echt conservatieve ideeën als het gaat om familie. Ze wil heel graag het geboortecijfer van de Italianen weer opstuwen. Wat inderdaad dramatisch is. Maar ze heeft dus echt een hele ouderwetse gevoelens speelt ze in. Af en toe ook wat schurk ze tegen die romantische ideeën die er helaas in Italië nog altijd zijn. Wat betreft het fascistische verleden. Daar flirt ze ook openlijk mee, nog altijd. Ook al heeft ze altijd gezegd, ik ben niet fascistisch. En natuurlijk keur ik dat af. Het is ook van de gek om nu te zeggen dat Italië afstevend op een nieuwe fascistisch tijdperk. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel echt een ander soort partij en een ander soort premier dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Maar wat Mathieu ook al terecht zei, hier stevenen we op echt zo'n rechtse, radicaal rechts wordt het genoemd, populistisch rechts wordt het genoemd. Zeer rechts kun je het ook echt wel noemen, daar stevent Italië nu op af. Maar dat is al heel lang is het in beweging. En de anti-Europa sentimenten die er in Italië zijn, die de afgelopen jaren zijn gegroeid, of het nou komt door het harde beleid wat betreft de begrotingen, de bezuinigingen die werden afgedwongen, het zich in de steek gelaten voelen als het gaat om het migratiedossier vanuit Europa, en toch ook nog recent in de COVID-crisis, toen onze toenmalige minister van Financiën, Wopke Hoekstra, daar ook een paar hele misse dingen heeft gezegd als het gaat om Zuid-Europa. En die eigenlijk dwars ging liggen over het geld wat er onder andere naar Italië zou gaan. Ja, dat hebben Italianen echt in alle krantenkoppen gelezen. Dus die hele Europese solidariteit die heeft wel een flinke deuk opgelopen in Italië. En ja, daar spelen deze partijen handig op in.
Ja. De broeders van Italië zouden dan samen gaan besturen met Berlusconi en Salvini. Dat zijn straks dus ineens de gematigde krachten in de regering. Mathieu, even over Berlusconi. Jij had een mooi artikel gelezen over zijn advocaat die overleden is, hè?
Ja, een prachtig artikel, mag ik wel zeggen. En een van de zoveel prachtige artikelen van Anne Brandbergen, die in De Groene vaak verslag doet van de Italiaanse politiek, cultuur en samenleving. Dus dat is sowieso een tip om daar af en toe eens naar te kijken. Waar gaat dat artikel over? Niccolo Ghedini. Was eigenlijk de rechterhand, de echte steun en toeverlaat van Silvio Berlusconi de afgelopen decennia. Hij was de advocaat van Berlusconi. Maar hij zat ook in het parlement en hij zorgde er in die positie voor dat Berlusconi eigenlijk altijd toch uiteindelijk buiten schot bleef als het ging over al die rechtszaken die tegen hem lopen. Of dat nu gaat over de Serate Eleganti, hè, of ook wel de Bunga Bunga parties, of het nu gaat over zijn maffia-connecties, of het gaat over de illegale financieringen waar hij bij betrokken zou zijn. Al die rechtszaken die zijn er nog allemaal, maar ze hebben Berlusconi nooit geraakt en het meesterbrein in het uitstellen en het zoeken van argumenten om weg te draaien bij die rechtszaken. Ja, dat was dus die Niccolò Ghedini. Waarom vind ik het zo'n belangrijk artikel ook om even aan te halen? Er zitten een paar dingen in die denk ik ook terug zullen komen vandaag als we het over de Italiaanse politiek hebben. Eén is, hij is een meester dus, en ik zei het al, in de kunst van het uitstel, die Ghedini. Dus hij weet altijd dingen, twijfel op te roepen, onduidelijkheid. Er is een keer een afmelding, er zijn een keer gelegenheidsargumenten. En zo zet hij de werkelijkheid naar zijn hand. En dus ook de werkelijkheid naar de hand van Berlusconi in de afgelopen decennia. Die kunst van het uitstel, daar doen wij vaak schamper over, bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat is een heel fijn gevoelig politiek spel wat ongelooflijk belangrijk is in de Italiaanse politiek. En misschien is het zelfs wel zo dat op dit moment dat spel bijvoorbeeld gespeeld wordt door Mario Draghi, die de regering heeft verlaten. En daardoor zijn deze verkiezingen op dit moment. Maar dat is iets waar we misschien straks kort op terug kunnen komen. Een tweede punt wat ik belangrijk vind om aan te stippen, en dat komt in het verlengde van het punt wat Evelien net ook maakte. Die tendens in de Italiaanse politiek die voor een groot gedeelte de afgelopen decennia gedragen is door Berlusconi, maar waar dus ook al die andere rechtse krachten achter zitten, zoals Salvini en zoals de broeders van Italië die het nu zo goed doen, die is er dus ook al heel lang. En deze Ghedini, die is op 62-jarige leeftijd overleden, maar die was in zijn jeugd, in de jaren 70, lid van de Fronte della Gioventù, een fascistische knokploeg in Italië. En dat zegt ook iets over toch de stroming die ook zit in die beweging. En die Evelien stipte het net al aan. Hè. Het is niet zo dat die hele beweging die we nu zien fascistisch is. Het is wel zo dat er altijd een fascistisch element in zit. En bij deze persoon komen dus een aantal van de tendensen waar we vaak een beetje makkelijk langs gekeken hebben en schamper over gedaan hebben samen. En past heel goed bij dit moment in de Italiaanse politiek. Want je kunt één ding wel met zekerheid zeggen. Het is niet meer de tijd om lacherig te doen over dit soort stromingen. Nee, zij komen nu in het hart van de Italiaanse politiek en de macht in het land te zitten waarschijnlijk na deze verkiezingen. En het is dus van het grootste belang dat we ons erin verdiepen. En als je dat goed wil doen, nou, in Nederland bijvoorbeeld, nou moet je behalve Evelien natuurlijk ook de stukken van Evelien volgen, ook de stukken van Anne Brandberg lezen in De Groene Amsterdammer.
Goed, Evelien?
Ik denk dat wij onderschatten hoe het fascisme in Italië ligt, hoe daarop wordt teruggekeken. Hoe slecht eigenlijk collectief geheugen is van dat land. En dat het echt een hele andere pagina in de geschiedenis is, zoals dat nazisme in Duitsland is. In Italië zijn heel veel Italianen die echt zeggen van, nou ja, hè, dat is aan het eind echt verkeerd gegaan. Maar zijn ook heel veel goede dingen uit het fascisme naar voren gekomen. Je ziet ook nog ontzettend veel fascistische symbolen in Italië. Dat zou ondenkbaar zijn in Duitsland. En ik ben er inmiddels aan gewend geraakt. Maar als je om je heen kijkt, staat er nog ontzettend veel gebouwen. Staan er, staat Mussolini met naam, staat Il Duce nog geschreven. En ik denk die normalisering die er gewoon eigenlijk altijd is geweest, nooit echt die rekening hebben willen betalen met dat verleden, ervoor heeft gezorgd dat dat toch normaler is gebleven. En nu komt dat wel tot uiting. En ik ben het wel met Mathieu eens dat we moeten natuurlijk niet gaan doen dat er straks weer zwarte hemden door de straten gaan lopen. Maar dit zijn wel partijen die het nu al hebben over bijvoorbeeld het afschaffen van de figuur van de presidente della Repubblica. Waarom is dat zo belangrijk? Zij willen dus dat die gekozen wordt. Wij hebben die figuur niet in Nederland, maar dat is echt een hoeder van de grondwet. En die is daar neergezet om ervoor te zorgen dat die Italiaanse grondwet beschermd raakt. En dat er geen wetten worden aangenomen die daar haaks op staan. Als die persoon wordt afgeschaft en deze rechtse coalitie gaat echt naar zo'n grote meerderheid en kan dat dan doen, en dat wordt een gekozen president, ja, dan maak ik me wel zorgen. En het feit dat zij nu een gematigder geluid laat horen, ook richting Europa al in meerdere talen filmpjes heeft opgenomen en uitgezonden, dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. En dat ze voor Europa is. En dat ze tegen de oorlog in Oekraïne is. En dat, dat die paniek allemaal nergens voor nodig is. Ja, ze wil natuurlijk ook gewoon een zo groot mogelijke meerderheid. Dus ik ben daar niet gerust op als je bijvoorbeeld kijkt naar het recht op abortus, wat in Italië al ingewikkeld ligt. Want er zijn ontzettend veel artsen, gynaecologen, die zogeheten obiettori di coscienza zijn. Dat zijn eigenlijk een soort, die weigeren abortus vanuit hun geloofsovertuiging. Dat is echt schering en inslag daar. Maar het is nog wel wettelijk geregeld. Ik ben er niet gerust op hoe abortus zal worden beschermd op het moment dat Giorgia Meloni daar aan de macht is. En ik denk dat veel Italianen, die dus progressiever zijn, dit met ontzettend grote zorgen bekijken. Dan heb ik het alleen nog maar over het binnen Italië. Ik denk dat in Europa er ook echt wel iets gaat verschuiven. Ja. Dat dit een andere premier is, een andere regering is, om zaken mee te doen.
Ja, er zijn dus heel duidelijke zorgen. Maar waarom zijn deze rechtse stromingen voor de Italianen op dit moment zo aantrekkelijk dan?
Maar ik denk dat veel Italianen het niet goed hebben. Dat daar de armoede en ook de middenklasse die het zwaarder hebben dan in Nederland. Ze hebben heel veel regeringen langs zien komen en de situatie is niet verbeterd. En ik denk ook dat Italianen een stuk slechter geïnformeerd zijn. Italianen lezen weinig kranten en zijn gevoelig voor dit soort populistische uitlatingen. Italianen hebben ook een bepaalde trots en een soort nationalistisch. Ja, en op een gegeven moment zijn er partijen zoals van Giorgia Meloni die beloven de belastingen te verlagen, die beloven de pensioenen te verhogen. Ja, Italianen die kijken gewoon heel erg naar hun eigen situatie, willen het beter krijgen, hebben dat bij de afgelopen regeringen niet beter gekregen. Die stemmen dan hierop. Ja, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Het vervelende is dat het gewoon niet financieel realistisch is. Maar de partijen die misschien wat realistischer zijn, die hebben best wel saai en helemaal niet zo'n optimistisch antwoord hierop. Dus de gemiddelde Italiaan zal zich daardoor sneller aangetrokken voelen door een Giorgia Meloni of door een Matteo Salvini. Zeker nu zo'n Giorgia Meloni ook een wat gematigder geluid gaat horen. Dus het is echt geen schande meer om op Giorgia Meloni te stemmen.
Mathieu, de issues die in Italië spelen, is dat echt puur Italiaans? En daarom een voedingsbodem voor dit soort partijen? Of moeten we in heel Europa een opleving van radicaal rechts verwachten?
Het zijn eigenlijk twee vragen. Ik denk dat de fenomenen die spelen niet specifiek Italiaans zijn. En die spelen in verschillende schakeringen van hevigheid in alle Europese samenlevingen op dit moment. En er is wel één gezamenlijke noemer. En dat is dat het vertrouwen van de bevolking in de Europese landen op dit moment niet bijzonder hoog is als het gaat over de publieke diensten. Dus is het zo dat de overheid en de publieke diensten er zijn om als de nood aan de man is het verschil te maken in mijn leven en mij te beschermen? Het antwoord van veel Europeanen op die vraag is op dit moment nee. En dat is de voedingsbodem waarop alternatieven ontstaan. En Giorgia Meloni is een vertolker op dit moment van een heel duidelijk alternatief. En ik denk dat dat als het ware de trans-Europese analyse is. En we gaan nu in al die nationale laboratoria zien hoe dat gaat uitwerken. Nou, Italië staat nu aan de lat voor verkiezingen. Dus daar loopt het nu naar een hoogtepunt toe. En gaan we zien waar dat toe gaat leiden, ook in de zin van de regering. Maar dit gaat overal gebeuren, ook in Nederland. Dus in dat opzicht is het ook goed om naar elkaar te kijken en van elkaar te leren en analyses te verscherpen en te verdiepen, zodat we misschien iets kunnen doen aan dat een vertrouwensprobleem, want dat is heel essentieel, denk ik, om de zaak onder controle te houden.
Ja, als ik daar nog iets aan toe mag voegen, waar zij ook, en dat is hier dus ook in Nederland en ook in andere landen, zij voedt ook heel erg, of zij is ook echt een voorvrouw van de anti-woke beweging, zo noem ik het maar even. Hè. Dus dat is ook een sentiment waar voor heel veel mensen door heel Europa, ook in Italië, gaan dingen te snel. Als het gaat bijvoorbeeld om transgenders, Dat raakt aan een soort angst. Dat je denkt, ja, maar ik snap eigenlijk niet meer in wat voor een wereld ik leef. En dat voeden politici als Giorgia Meloni. Die roepen op pleinen, ze willen een nummer van ons maken. Ze willen onze seksen afpakken. En dat gaat ze niet lukken. Maar ze Dat zijn dan de hogere krachten, de internationale samen. Nou ja, dat begrijp je dan nooit helemaal wat dan ze is. Maar die ze, die hoorde je ook bij de Brexit. Ze hoorde je ook bij Trump. Maar ze willen onze identiteit afpakken. En dan staat zij op een podium en roept ze, ik ben Georgia. En ik ben een Italiaanse. En ik ben een moeder. En ik ben een vrouw. En dat zijn natuurlijk, ja, het is retorisch heel slim gedaan. Want iedereen denkt, ja natuurlijk. En ik ben ook Evelien, ik ben een vrouw. En dat moeten ze niet af gaan pakken. Maar die overdrijving in die woke-beweging. Dat je eigenlijk een beetje tegen jezelf zegt. Nou, hè, dat mensen zichzelf op de knieën slaan. Van nou, wat ze nou weer hebben bedacht. Nou, alles is nu tegenwoordig transgender en woke. Dat wordt echt door veel mensen gevoeld. En ook daar is zij ontzettend slim in.
Italiaanse coalities, die houden het meestal niet al te lang uit. Een rechtse coalitie, denk je dat die het wel langer zal volhouden?
Ja, dat is, er is weinig zo voorspelbaar als de Italiaanse politiek. Een verschrikkelijk cliché, maar het is wel zo. Overigens blijven parlementen wel lang zitten. Want in Italië heb je het fenomeen van de doorstart. Dus dan valt er een regering en dan gaat diezelfde president weer met mensen om de tafel zitten van de verschillende partijen. En die gaat kijken of er toch weer een nieuwe meerderheid is in datzelfde parlement. En dat er dan weer een nieuwe regering aantreedt. Dus ja, ze zijn wel heel verschillend uiteindelijk. Want we hadden het er net over dat Giorgia Meloni altijd rechts Salvini inhaalt. Maar Salvini die begint nu eigenlijk ook weer die flanken op te zoeken en harder te sputteren. En nou ja, uiteraard de migratie en richting Rusland komen we ongetwijfeld straks nog over te spreken. Dus ik weet het niet, ze zijn heel verschillend. Het zijn ontzettende onzekere tijden. Ja, ze hebben het slim gedaan om weer voor de verkiezingen, zoals dat in Italië kan, samen te klitten en samen een duidelijk front te vormen. Dat is links niet gelukt. En links heeft elkaar dus op voorhand al uitgesloten met de Vijfsterrenbeweging, hè, de grote winnaar bij de laatste verkiezingen in 2018. Nee, daar wilden ze absoluut niet mee verder, want onbetrouwbaar. Ik denk dan wel, ja, als je elkaar op voorhand al gaat uitsluiten op de wat linksere, gematigde, progressievere flank, ja, dan werk je natuurlijk wel een overwinning op rechts in de hand op die manier. Links ligt al tijden met elkaar overhoop. De Vijfsterrenbeweging is ook inmiddels een interne puinhoop. Dus op dit moment laten zij wel een erg samen, ja, een eensgezind beeld zien. Hoe lang dat gaat standhouden, vind ik ingewikkeld. Ik denk wel dat Giorgia Meloni wel haar stempel erop gaat drukken met zo'n overwinning. Want het zijn natuurlijk niet drie dezelfde pijlers als zij richting de 30% gaat.
De apathie op links is toch eigenlijk best wel bijzonder om te zien. Want het is ook niet zo heel lang geleden dat we bijvoorbeeld de sardientjes hadden op de Italiaanse pleinen en dat er nog een soort nieuw elan was bij de socialisten. En dat er een gepraat werd over wel samenwerking en bij wijze van spreken een heruitvinding van iets als wat we vroeger de olijfboomcoalitie noemden, tegen juist de krachten die nu zo aan de winnende hand zijn. Hoe kan het nou eigenlijk dat dat totaal niet van de grond gekomen is? Want die regering Draghi, daar zaten ze eigenlijk toch ook in.
Ja.
Werd niet gezien als een gefaald experiment. Wat hebben ze nou eigenlijk fout gedaan?
Ja, ik denk dat het eigenlijk over persoonlijke verhoudingen gaat. Betere verklaring kan ik er niet voor vinden. Ik bedoel, denk ook aan Matteo Renzi, hè? De ster op links, waar heel Europa naar keek. Van god, zo'n jonge, frisse, Europees gezinde politicus die premier wordt. Ja, die is uiteindelijk ook, hè, die heeft de Italiaanse PvdA verlaten. Heeft zijn eigen partijtje. Uiteindelijk wil iedereen zijn eigen partijtje en wil niet een podium delen. Daar lijkt het af en toe op. En het is, ja, het is echt, ik vind het af en toe wel godsgeklaagd, want je helpt de kiezers er echt niet mee. En ik denk zelfs dat het ervoor zal zorgen dat heel veel mensen, en dat is natuurlijk ontzettend treurig, niet gaan stemmen straks. Omdat ze denken, ja, rechts gaat toch winnen. En waar moet ik op stemmen? Ja, op een Calenda die in het midden is. Dat is dan een gematigde pro-Europees. Maar die wil dan niet samen met links. Terwijl dat zou nou juist handiger zijn. Ik denk wel dat heel veel mensen denken van, nou ja, laat die stem maar zien. Waardoor ze helemaal een mondse zegen krijgen. Dus ik hoop wel dat ze dat doen. Want hoe groter die meerderheid wordt, hoe meer zij echt constitutioneel kunnen veranderen. Maar
je
snapt de apathie.
Maar verwacht jij vanuit de samenleving die laatste twee weken nog een eruptie? Of laat men dit nu gewoon over zich heen komen?
Ik vind dat een goede vraag, want ik dacht ook, ik ga dus ook mee met campagnes. En ik ben aan het kijken van, goh, zijn er ook demonstraties, hè, tegen het neofascisme, tegen het rechts, tegen het antimigratiebeleid. Maar het is heel schaars. Dus het lijkt wel alsof jij dat zegt, zoals jij het zegt, dat mensen dit een beetje over zich heen laten komen. Italië komt wel echt uit de vakantiemaand bij uitstek, augustus. Dus komt nu een beetje echt op stoom. Maar ik vind het tot op heden, dat er weinig gebeurt. Ik vind ook de politici op links er weinig goede antwoorden hebben. Het zijn niet erg charismatische figuren. Dus het wordt ik heb het gevoel dat het een beetje tussenpauzen zijn. Maar ja, als deze verkiezingen er zijn en weer zoals de afgelopen verkiezingen ruim 4,5 jaar gaan zitten, dan, ik geloof dat ze eigenlijk al meer denken voor na de verkiezingen. Maar als deze regering stabiel blijft zitten met dit parlement, dan zullen we het hier de komende jaren mee moeten doen.
Dan heb ik nog één vraag, Evelien. In deze zomer las ik onder andere een mooi portret en analyse van de paar maanden dat Draghi de scepter zwaaide. En eigenlijk hoe succesvol dat was. Maar ook de skepsis die jij toch ook opwekte in de Italiaanse politiek en de Italiaanse samenleving. Als in de vorm dat hij iemand zou zijn die een stroomman zou zijn van wat ze dan in Italië de porteri forti noemen.
Ja.
Een soort van samenzwering op de achtergrond van machten die het altijd voor het zeggen houden. Wat er ook gebeurt. Ook al zou Giorgia Meloni bij wijze van spreken aan de macht komen, dan nog gaan ze het zo met elkaar bedisselen dat uiteindelijk die porteri forti toch weer boven komen drijven. Dat is blijkbaar een bekend fenomeen in de Italiaanse politiek. Kun je daar iets meer over vertellen? En hoe geloofwaardig is dat verhaal?
Nou, het lijkt mij niet een heel geloofwaardig verhaal dat ik daarmee begin. Maar inderdaad, dus dat riekt, wel dat gaat richting het complottheorieën. Maar inderdaad, over Bilderberg-conferenties, over eigenlijk uiteindelijk banken en regeringsleiders die het met elkaar op een akkoordje gooien. En Draghi komt natuurlijk wel van de Europese Centrale Bank. Dus dat, ja, als je daarin gelooft en dat narratief gelooft, ja, ja, dan zul je inderdaad, kun je alle puntjes met elkaar verbinden. Dat zijn mensen die überhaupt niet meer stemmen, heb ik het gevoel. Dat zijn er nogal wat in Italië. De Vijf Sterrenbeweging, de grote winnaar, echt een kwart van de kiezers stemde op de Vijf Sterrenbeweging in 2018, heeft het ook heel erg gevoed. Dus zij wilden zich nooit een politieke partij noemen, maar een beweging. Een beweging vanuit het volk. Dus ook geen politici in de gelederen. Nee, het moesten allemaal echte mensen zijn. Dus een loodgieter, een onderwijzeres, iemand die een advocatenkantoor had. Dus allemaal mensen die gewoon uit de samenleving kwamen. Die moesten de politiek. En dat is wel een soort verhaal wat bij heel veel Italianen nog eens blijven hangen. En overigens zijn het vervolgens allemaal gewoon beroepspolitici geworden met al hun streken en opportunisme. En dat dus, ik geloof dat ook de mensen die daarom hebben gestemd nu weer opnieuw teleurgesteld zijn. Maar inderdaad, die poteri forti, en dat, ik weet niet hoe Trump dat noemde, maar ik vind dat wel ergens op elkaar lijken. Hè? Dat wantrouwen. En uiteindelijk, ze zijn er niet voor jou. Nee, ze zijn tegen jou. En ze gaan net zo lang door tot we op de grond liggen. En dat zijn wel teksten die een Giorgia Meloni in het verleden ook heeft gebezigd. En je nu wel een stuk minder hoort. Zij heeft nu ook al gezegd, hè? Ik ben ook voor de dingen die, de steun die Draghi nu bijvoorbeeld wil geven. Ze wil voor de opgelopen energierekeningen. Ze is uiteraard ook voor die 200 miljard euro die Italië krijgt vanuit het corona-herstelfonds. Zou je denken van, ja goed, zolang je geld krijgt, is iedereen natuurlijk voor de poteri forti. Maar zij probeert nu wel daar een stuk gematigder in te zijn. Want zij weet ook wel dat ze met die instituten zal moeten samenwerken. Maar inderdaad, die poteri forti, dat narratief. En het is altijd het cliché van als je bijvoorbeeld met een taxichauffeur rijdt, wat die dan zegt. Nou, bij dat soort figuren, daar heb ik heel vaak van dat soort verhalen gehoord. Die niemand meer vertrouwen. Ze zijn op ons geld uit. Ze gaan toch weer de belastingen verhogen. En dat is ook wel treurig dat het wantrouwen in de politiek in Italië gewoon ontzettend groot is. En dat komt wel weer zo dat ze iedere keer dus weer op de new kid in town gaan stemmen. Ja. Van ja, die dan, maar die heeft het in ieder geval nog niet verpest. Het was vorige keer de Vijf Sterrenbeweging. Dat is nu Giorgia Meloni.
Mathieu, wat gaat een rechtse regering betekenen voor de verhouding met de rest van de Europese Unie? Krijgen we er een soort Hongarije bij?
Dat staat te bezien, want Italië zit toch wel veel meer in het hart van het commandocentrum, zou je kunnen zeggen, van de Europese integratie dan Hongarije. Maar wat we in ieder geval kunnen verwachten is een veel opportunistischere Italiaanse regering. En in dat opzicht wel, zou je kunnen zeggen, Hongaarse stijlfiguren. Dus ze zullen vaker de confrontatie aangaan. Ze zullen vaker, denk ik, bepaalde destructieve acties ondernemen. Als dat in de binnenlandse politiek goed uitkomt, maar ten koste gaat van het Europese gezamenlijke belang. Dus voor Europa is dit best wel een extra probleem, zo'n regering. Sowieso, gewoon in het reilen en zeilen, in de dagelijkse dingen en het management en de politiek. Maar wat ik denk ik nog belangrijker vind om te zeggen, en dat zei Evelien net al, dat herstelfonds. Dat herstelfonds, dat is voor echt een gigantisch bedrag geallokeerd naar Italië. En de grote reden om dat te doen was natuurlijk het feit dat Italië zwaar te lijden heeft gehad onder die coronapandemie. Maar er was ook een soort van verzekering bij dat geld. En dat was Mario Draghi. En Mario Draghi had niet alleen een regering van nationale eenheid. Weliswaar zonder Giorgia Meloni, maar toch bijna met iedereen ander wel erin. Hij was daarnaast ook nog eens een keer de Super Mario. De technocraat aan wie je deze monsterklus kon toevertrouwen. Niet alleen dat hij het geld zou ontvangen, dat hij er fatsoenlijk mee om zou gaan, maar ook dat hij zou zorgen dat dat uitgegeven werd op een manier die Italië vooruit zou brengen. Dat er eindelijk hervormingen in de samenleving, in de overheid, in de economie zouden plaatsvinden waar Italië al zo lang op wachtte. En hij is daar niet alleen ambitieus mee begonnen, hij heeft ook eerst de daden bij het woord gevoegd. Dus dat heeft hem een enorm vertrouwen gegeven in Europa. Nou, deze man en zijn regering is nu weg. En dit wordt het grote Europese probleem. Al die miljarden die in Italië liggen, kan een regering, bij wijze van spreken onder leiding van Giorgia Meloni, ook een betrouwbare partner zijn in het doorzetten van al die plannen die nu pas helemaal in het beginfase zijn. Als dat niet lukt of onvoldoende, krijg je een gigantisch geloofwaardigheidsprobleem in Europa. Want dan is er dus allerlei geld, Europees geld, niet goed besteed. Ja, en dan kun je op je vingers natellen waar dat toe gaat leiden. Niet alleen in Brussel, maar ook in landen als Nederland. En dat is potentieel echt een bom onder dat hele herstelfonds. Dat een kernstuk is in de nieuwe manier waarop de Europese Unie de zaak probeert neer te zetten qua interne organisatie. Dus dat wordt wel echt een heel cruciaal dossier.
Wat gaat er dan gebeuren?
Als het fout gaat, bedoel je?
Ja.
Nou, kijk, dan gaat men natuurlijk zeggen. Kijk, in zekere zin is dat vergelijkbaar met de patronen die we zien rondom Viktor Orbán. Maar dan op een heel veel grotere schaal. Dus dan zegt, waar gaat ons. We hebben geld nodig. Iedereen zit tot aan zijn nek toe in de schulden. Zeker op dat moment, als we een paar maanden verder zijn. We hebben heel veel geld, maar waar gaat het naartoe? Naar een regering die onbetrouwbaar blijkt in het uitgeven daarvan. Als de eerste schandalen naar boven zullen komen in de uitgaves van dat herstelfondsgeld, gaat dat als een golfbeweging door de hele Europese Unie gaan. En niet alleen door de Europese instituties, maar ook door de Europese democratieën. In de Tweede Kamer zullen de parlementsleden op hun achterste benen staan. En behalve dat dat op zichzelf al een probleem is, gaat dat leiden tot hele verscherpte politieke verhoudingen tussen de lidstaten. Want die gaan ruzie met elkaar krijgen over hoe krijgen we dit weer in de greep en gaan elkaar verwijten maken. Dus dat is echt een tikkende tijdbom, als het ware, dat herstelfonds. En dat zal de grote lakmoesproef worden voor Meloni. Als het haar lukt om, als het ware, die betrouwbare lijn van Draghi voor te zetten, ja, dan zal dat voor haar geloofwaardigheid als leider van Italië een enorme boost betekenen in de Europese context. Als dat niet lukt, ja, dan zal ze opschuiven in de richting van een opportunistische, populistische leider die constant conflicten over zich afroept.
Ja, Evelien, hoe schat jij het risico in dat Italië een splijt van binnen de EU gaat worden?
Als het gaat om de hervormingen en de begrotingsdiscipline en de herstelfonds. Ja, ik maak me op een ander gebied en op kortere termijn misschien nog wat meer zorgen. Maar even hierover te spreken, dat is inderdaad waar. Dat de hervormingen die aan die miljarden zijn gekoppeld. Er is geen land dat zoveel krijgt als Italië. Daar is een begin mee gemaakt, maar daar zijn ze echt nog niet. Dus dat hangt echt nog af van parlementaire meerderheden, die moeten echt nog door het parlement worden geloodst. Dus dat moet echt nog wetten worden. En dat gaat bijvoorbeeld om het hervormen van de idiootlange, de rechtspraak waar de processen idioot lang zijn. Lijkt een detail, maar investeerders in Italië mijden Italië als de pest, want je kunt wel gelijk hebben, maar voordat je gelijk krijgt, lig je meestal al onder de zoden. Toch is er wel iets van hoop. Misschien is het meer dat ze dat. De kranten beginnen nu wel ook een soort over een. De La Stampa had het daar gisteren over. Een krant die toch absoluut niet als recht kan worden bestempeld. En die heeft het over een soort lijn. Een soort as. Een onzichtbare as tussen Draghi en Meloni. Dus eigenlijk zeggen zij. En hebben ze allemaal analyses gemaakt waar zij het nu heeft over de speeches, over het verkiezingsprogramma, over de manieren waarop zij zich uit over de laatste plannen van Draghi. Dat zij zich een stuk verantwoordelijker gaat gedragen wat betreft die hervormingen en uiteraard die 200 miljard uit Brussel, dan wordt gevreesd. En daar is natuurlijk ook een gigantisch belang bij. Die 200 miljard, dat is zo ontzettend veel geld dat dit echt als een soort nu of nooit voor Italië wordt gezien.
Goed, terwijl in Rome dus waarschijnlijk een regering komt die niet veel ziet in het Europese project, zit er in Berlijn nu een bondskanselier die vorige week pleitte voor uitbreiding van de EU. Tijd dus om met Berlijn te schakelen met Dirk Marseille, correspondent voor onder andere BNR, DuitslandNieuws.nl en Ons Café. Goed dat je er weer bent, Dirk.
Servus, Annette. Ja, fijn om er weer te zijn na de vakantie. Leuk om jullie weer te zien. En ook een hartelijke groet vanuit Berlijn aan onze fijne Café Europa-luisteraars.
Dirk, bondskanselier Scholz hield vorige week een speech met zijn visie op de EU. Waar pleitte hij precies voor?
Dat was op de Karels Universiteit in Praag. Nog opgericht door keizer Karel de Vierde, een van de oudste universiteiten ter wereld. Dus wat een decor om deze speech te houden. Het ging eigenlijk over vier belangrijke punten. Hij zei Europa moet daadkrachtiger worden. Hij had het over uitbreiding met nieuwe leden. Hij zei Europa moet ook sterker worden, militair gezien. En de eigen Europese waardes moeten hoog gehouden worden. En dat heeft dan ook consequenties, bijvoorbeeld door het stoppen met betalingen aan lidstaten die zich niet in zijn ogen of in de EU-ogen democratisch genoeg gedragen. Nou, welke waarden moet je hier nou aan hechten? Kijk, het is een grundsatzrede, dus dat betekent het gaat echt over Scholz zijn principes, zijn beginselen en zijn geloofsbrieven. En het was misschien niet zo opvallend als bijvoorbeeld de Europa-toespraak van Macron, maar wel eentje waar echt veel interessante details in zaten. Want je ziet dat Scholz eigenlijk niet alleen op die Frans-Duitse as wil inzetten, maar ook echt die Oost-West motor eigenlijk in gang wil houden door die landen op de Balkan en in Centraal-Europa, in Oost-Europa erbij te betrekken. En hij doet het eigenlijk op een manier door de kleinere landen niet voor het hoofd te stoten of hen meteen zijn wil op te leggen, maar door heel tactisch te zeggen, jullie zijn ook welkom. Jullie horen er ook bij. En dat moet Duitsland natuurlijk ook wel doen vanwege zijn oorlogsverleden. Maar ook omdat het natuurlijk vandaag de dag nog steeds dat economisch powerhouse is in de EU. Maar hij doet dat op zo'n manier dat dat allemaal geen rol speelt. Maar hij nodigt ze echt uit om erbij te komen.
Mathieu, jij wilde het hier heel graag over hebben. Waarom?
Ja, nou, Dirk zegt het al een beetje. Grundsatzreden, die vinden niet iedere week plaats in Duitsland. Misschien één keer per decennium, misschien één keer per half decennium. Dus dat is gewoon een heel erg belangrijk moment. En ik raad dan ook onze luisteraars aan, print die speech uit. Als je hem kunt vinden, kijk hem terug op YouTube. Het is niet zo dat je er in één keer doorheen bent, zeg ik er even bij. Maar er staat wel ongelooflijk veel in wat voor de komende tijd heel bepaald zal zijn op allerlei dossiers die op verschillende momenten naar boven zullen komen. En dat geeft Dirk eigenlijk ook al aan de belangrijkste dingen. Ik vind drie zaken eigenlijk nog extra van belang om even te noemen. Het eerste is dat Scholz deze reden gebruikte om heel duidelijk te zeggen, niet alleen tegen zijn eigen bevolking, maar eigenlijk tegen heel Europa, we zitten in een oorlogssituatie. Nou is dat natuurlijk geen nieuwe mededeling sinds 24 februari. Maar het was wel zo dat eigenlijk heel Europa en ook het land Duitsland een beetje zat te wachten op de bondskanselier. Hij deed wel wat hij kon, maar het maakte allemaal een beetje een amechtige indruk de laatste maanden. Wat vond hij er nou echt van? Was hij niet te veel aan het schipperen? Twijfelde hij niet te lang? Dus die twijfel heeft hij weggenomen en vanuit dat perspectief heeft hij die hele speech neergezet. Dat betekent, oorlog is iets anders dan we gewend zijn. Dat betekent ook, zegt Scholz dus in die speech, dat we over alle dingen anders na moeten gaan denken. Nou, Dirk heeft al een heel aantal taboe-slechtingen genoemd. Hè? Onder andere die meerderheidsbesluitvorming, het uitbreidingsdossier, waar hij veel duidelijker over is dan dat hij heel lang geweest is en heel Duitsland. Dus dat is het eerste wat belangrijk is. Het is oorlog, dat betekent anders nadenken over de realiteit. Het tweede, en daar zei Dirk ook al iets over, Je hebt natuurlijk mensen die anders zijn dan Scholz. Ik noem een Emmanuel Macron. Die houdt wat makkelijker groenzatsredes, maar dan op zijn Frans. Met allerlei nieuwe ideeën en vergezichten, visies, filosofische concepten, you name it. Emmanuel Macron, die lepelt dat op. Nou, één keer per half jaar op zijn minst. Hij had echter, de Franse president, 2017 een hele grote reden gehouden, eigenlijk in de richting van Angela Merkel toen, van ik wil verder met dat Europese project. Daar hebben wij het ook vaak over gehad in dit café. En eigenlijk was er tot op dit moment nooit een antwoord gekomen vanuit Duitsland op die reden. Nou, dit is eigenlijk het antwoord van Duitsland. Ook mede, zou je kunnen zeggen, namens de vorige regeringen via de mond van Olaf Scholz. En ook daarom is deze reden heel belangrijk. En dan het laatste punt. Duitsland heeft de laatste jaren, met name voor de inval van Rusland in Oekraïne, natuurlijk een enorme druk gevoeld om leiderschap in te vullen in Europa. Omdat het eigenlijk het enige land was dat dat nog kon, zou je kunnen zeggen. Die situatie is helemaal veranderd. Hè? Duitsland is in een hele zwakke positie terechtgekomen door die oorlog in Oekraïne. En ook dat zit heel erg in die reden. En wat je dan ziet, en ook dat zei Dirk al, Scholz zoekt ankers om deze nieuwe situatie ook voor Duitsland als het ware behapbaar te maken in de waarden van de Europese integratie. En hij doet dat heel expliciet door bijvoorbeeld te zeggen, wij kunnen nu in deze nieuwe situatie, die oorlogssituatie, echt niet hebben dat we gefrustreerd worden door opportunistische lidstaten zoals bijvoorbeeld het Hongarije van Orbán. En wij gaan daar dus ook op een hele andere manier mee om. En daar bedankte hij, dat vind ik wel leuk voor de luisteraars van het café, die ook voor de zomer helemaal erin zaten. Daar bedankte hij expliciet het Europees Parlement voor de manier waarop het Europees Parlement ervoor gezorgd heeft dat het zogeheten rechtsstaatsmechanisme, dat je gekort kunt worden op Europese subsidies als je je rechtsstaat niet op orde hebt, dat ze dat aangescherpt hebben, waar dat de Europese Commissie en de lidstaten eigenlijk niet lukte. Dus ook dat is een heel belangrijk signaal, met name voor de Brusselse bubbel.
Goed. Dirk, een heel belangrijke speech dus. Hoe werd die ontvangen bij jullie in Duitsland?
Ja, wat Mathieu zegt, dat werd hier eigenlijk ook al meteen door diverse commentatoren opgeschreven. Van het zou zonde zijn als deze toespraak wordt ondergesneeuwd door de energiecrisis, de prijscrisis en in de komende herfst en winter waarschijnlijk ook weer corona wat opdoemt. Zij zeiden van het is misschien in het verlengde weliswaar van het regeerakkoord, maar Scholz die geeft hier echt mee af dat de situatie dus veranderd is en maakt dat ook meteen wel concreet. En dat is ook wel gedurfd als je kijkt nu naar deze Duitse regering. Want daar wordt echt wel door partijen in de regering zelf daar ook wel verschillend over gedacht. Dus hij heeft daar ook wel kleur op bekend en daar ook een zeker politiek risico in genomen. En het heeft grote gevolgen, zo'n toespraak. Want Duitse ministeries, hoe beleid wordt gemaakt, dat zijn echt militair geleide organisaties. Elke letter, elke komma wordt daar gewogen en wordt daar door teams van honderden mensen verwerkt. En die moeten daar dus mee aan de slag. Dit soort speeches zijn voor het Duitse beleid, voor de Duitse positie in Europa, de bilaterale relaties, ontzettend belangrijk. En eigenlijk, de komende jaren zul je zien dat voortvloeiend uit dit soort toespraken het beleid dan ook concreet vorm wordt gegeven. Tegelijkertijd, ja, de commentatoren schreven het niet voor niets. Dit is niet het gesprek van de dag in Duitsland, dat mag duidelijk zijn. Het gaat natuurlijk in Duitsland vooral over de energiecrisis en de prijscrisis de komende winter. Alleen hij is wel opgemerkt, deze speech, en gaat gevolgen hebben.
Winter is coming, je zegt het al, de energiecrisis. Hoe is de situatie in Duitsland nu?
Nou ja, de afhankelijkheid van Duitsland was natuurlijk veel groter van Russisch gas. Hè? Want in de complete energiemix kwam 44% van het gas uit Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat is nu teruggebracht door allerlei maatregelen, die afhankelijkheid. En wat er binnenkwam is ook in een voorraad gestopt, zodat men er nog even mee vooruit kan. Maar ja, er is ook nu een natuurlijk einde aangekomen, omdat Rusland nu de Nord Stream 1-pijpleiding en het stromen van het gas erheen zelf nu heeft stilgelegd. Dus het is een heel groot thema. En Duitsland die probeert nu met lastenverlichting voor bedrijven en voor burgers daar de meest verstrekkende gevolgen in te perken. Probeert aan de andere kant allerlei energiedeals overal op de wereld te sluiten. Scholz gaat eind september, dus eind van deze maand, op handelsmissie naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, naar de Emiraten. Hij was al in Qatar, daar gaat hij nog een keer naartoe. Dus wat dat betreft probeert Duitsland die gevolgen zo klein mogelijk te houden. Maar ja, de economische impact is niet te onderschatten. Hoeveel bedrijven gaan omvallen, hoe groot de werkloosheid daardoor zal worden, de onrust die daar kan ontstaan. De mensen die hun huizen niet meer kunnen verwarmen omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Ja, dit hangt als een hele zwarte schaduw over de komende periode. En dat heeft impact op ieders leven elke dag.
En dat hangt als een zwarte schaduw over heel Europa. Dat is niet voor niets dat de Europese Commissie en von der Leyen ook plannen hebben om die markt, die energiemarkt, in rustiger vaarwater te brengen. Mathieu, wat zijn de plannen?
Ja, inderdaad, Annette. Als het gaat over politieke uitdagingen is Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, bepaald geen wegkijker. Als er een politieke uitdaging op haar afkomt, dan wil ze die eigenlijk graag adresseren en wel op Europees niveau. En dat heeft ze hier ook gedaan. Het liep al weken dat de commissie heel duidelijk eigenlijk initiatief naar zich toe probeert te trekken om via de Europese markt te zorgen dat er een prijsplafond komt voor energie. Dat dan vervolgens boven dat plafond, als daar kosten boven dat plafond komen, die dan via overheidsingrijp gedempt zullen worden. En dat je daarmee een soort gelijkheid creëert voor de consument op die Europese markt. Nou, de eerste plannen daarvan zijn gisteren gepresenteerd. Die zullen verder uitgewerkt worden in de komende dagen. Want vandaag en morgen praten de lidstaten daarover, dus de ministers. Later volgende week zal de State of the Union volgen van Ursula von der Leyen. Dan verwacht ik eigenlijk nog iets meer uitwerking. En dan zullen wij het hier in Café Europa er ook uitgebreid op ingaan. Dus dat is heel belangrijk, dat prijsplafond. Want dat moet Europeanen in hun leven, waar Dirk het ook over heeft, moet het verschil gaan maken om die winter wel door te komen als je aan de verkeerde kant van de streep terechtkomt. Het tweede punt, ook goed om te noemen, is waar halen we dan dat geld vandaan? En daar heeft de Europese Commissie ook een idee. En namelijk, er worden toch hele grote winsten gemaakt in de energiesector door bedrijven als bijvoorbeeld Shell, die door de koppeling van de energieprijzen heel veel baat hebben bij die hogere prijs van het gas. Want ze verdienen ook op allerlei andere soorten energie en grondstoffen daardoor hele hoge winsten op dit moment. En er wordt heel serieus gekeken naar een manier om die winsten terug te laten vloeien eigenlijk naar het algemeen belang en daar een soort buffer uit te creëren die ervoor kan zorgen dat zo'n prijsplafond ook daadwerkelijk gaat werken en dat mensen ook daadwerkelijk geholpen worden de komende maanden. Dus dit is wel een heksentour, want het is allemaal ingrijpen in de markt en dat is natuurlijk iets wat eigenlijk niet bij een markt hoort. Maar, en dat is het laatste dingetje wat ik erover wil zeggen, Annette, het gaat wel die kant op en daarom is die reden van Scholz ook belangrijk, want hij sloot zich in die reden eigenlijk al aan bij deze richting. En wat schetst onze verbazing begin deze week? Nederland geeft het verzet op tegen het ingrijpen in de energiemarkt. En sluit nu ook aan in de rij om te kijken naar die combinatie van prijsplafond en afromen van winsten van energiebedrijven om dat te bekostigen. En dat betekent eigenlijk dat we weer opnieuw moeten vaststellen dat Duitsland toch heel bepalend is ook voor de mogelijkheden die bijvoorbeeld de Nederlandse regering heeft om positie in te nemen.
Dirk, Mathieu zegt het al, het is eigenlijk Duitsland, de draai van Duitsland, die het verzet van Nederland heeft gestaakt.
Ja, absoluut. En als je kijkt naar energie en hoe hecht die band is tussen Nederland en Duitsland. TenneT is natuurlijk een infrastructuurbedrijf wat deels in Duitse handen is, waar de staat mee praat. Duitsland en Nederland zijn zeker op energieterrein onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wat je eigenlijk ziet als je de Duitse regering bezig ziet, dan is eigenlijk dat inderdaad het ingrijpen van de staat iets past bij de algedachten die binnen de Duitse coalitie leefden. Een actievere rol van de staat. Dit is eigenlijk koren op de molen van de agenda's van zeker de Groenen om de Europese Europese energiemarkt meer in harmonie te brengen. Nou, dat moet nu wel. Scholz wilde natuurlijk ook meer Europese samenwerking. Dus dit past allemaal bij die agenda. En kijk je naar de financiering, dan is er op dit moment in Duitsland iets bedacht. Namelijk, laten we eens naar de deelstaten gaan kijken wat zij kunnen gaan meebetalen om al die ambitieuze plannen voor lastenverlichting te laten zien. Dus Duitsland pakt nu eigenlijk zijn federale stelsel op om te zien hoe ook de deelstaten nu zelf het geld kunnen gaan ophoesten wat voor die energiewende en voor de extra kosten noodzakelijk is. Dus je ziet dat Duitsland vanuit Berlijn wil naar Brussel kijkt en tegelijkertijd ook de stap neemt om weer terug in de eigen achtertuin naar de deelstaat te gaan kijken. Ja, dat is het geraamte van de acties van de Duitse regering voor de komende jaren, waarbij veel samenwerking noodzakelijk is. En ja, wat dat betreft ben ik heel erg nieuwsgierig hoe dat ook gaat lopen. Want communicatie over veel schijven is niet echt een kracht van de Duitsers. En wat dat betreft, goede grondsatsreden, ja, kunnen ze schrijven en iedereen gaat er dan ook achter staan. Maar lukt het hen om op zoveel borden tegelijkertijd te schakelen? Blijft Duitsland ook in de lead? Ik vind het heel spannend om dat te gaan volgen.
Wij gaan dat volgen met jou. Dankjewel, Dirk Marseille. Tot snel. En we gaan van Berlijn weer naar Rome en omstreken. Evelien, ook in Italië hoge energieprijzen. Hoe erg is het daar?
Ja, daar kijk, Italië heeft, de Italianen hebben nog niet de verwarming aan op de meeste plekken. Dus dat wordt nog gevoeld. Maar er zijn fabrieken en bedrijven die het gewoon niet meer kunnen betalen. Of een deel van de week dicht zijn. Of pizzeria's die de gasrekening aan de rekening voegen. Dus die paniek is gigantisch. Vandaag op 8 september zit vanmiddag de regering bij elkaar om daar onmiddellijk steun te geven aan de Italianen. En dat is uiteraard ook iets wat alle partijen roepen. Dat zo snel mogelijk moet gebeuren en dat daar geen vertraging in kan komen.
Gaat een nieuwe rechtse regering ook naar Rusland kijken om iets aan die energiecrisis te doen?
Zeker. En dat is ook iets wat heel erg speelt nu tijdens deze campagne. En deze coalitie die er zal komen als de peilingen kloppen, van drie rechtse partijen, die zijn op zijn zachtst gezegd een stuk ambivalenter als het gaat om Rusland en de oorlog in Oekraïne. Laten we beginnen met Berlusconi. Dat is een persoonlijke vriend van Poetin. Die zien elkaar geregeld, hebben meerdere vakanties samen beleefd. Onlangs deze zomer heeft Berlusconi nog gezegd dat hij, nadat hij de Russische ambassadeur heeft gesproken, eindelijk de echte waarheid over de oorlog weet. Salvini's partij heeft meerdere malen geld gekregen uit Moskou. En Salvini heeft uiteraard gezegd, ik kom al heel lang niet meer in Rusland. Ik keur de oorlog af. Maar op dit moment, in deze tijden van campagne en deze hoge energieprijzen, heeft hij al gezegd, we moeten stoppen met die sancties naar Rusland. Rusland is te sterk. Deze sancties hebben geen zin. Italië is te zwak. Dit is niet goed voor de Italianen. En ik zal altijd doen wat het beste is voor de Italianen. Dus die sancties moeten eraf. En ik denk dat Italianen deze narratief zal aanspreken op het moment dat zij gigantische rekeningen krijgen. Op het moment dat zij zien dat er allerlei bedrijven in de straat dicht moeten omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dus de sancties, hoe Italië daarover zal stemmen met deze regering. Ik denk dat je er niet gerust op kan zijn dat Italië dat weer wil doorzetten. Want het principiële anti deze oorlog zijn ligt een stuk zwakker bij deze partijen. Die zijn nationalistisch. Die kijken naar wat het beste is voor Italië. Ze zijn zeker solidair als het gaat om het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Heel anders dan vluchtelingen uit Afrika. Dat wordt ook iedere keer gezegd. Die zijn niet welkom. En de Oekraïners wel. Maar als het gaat om sancties en dat het echt wordt gevoeld bij Italiaanse gezinnen en fabrieken, zij zullen denk ik ervoor zijn om dat niet langer te verlengen of om daar een andere manier voor te gaan te verzinnen. En ik weet zeker dat Poetin dat weet.
Ja.
Die zal deze verkiezing ook met veel aandacht volgen.
Betekent dat ook dat Rusland een belang heeft in deze verkiezing en zich er dus ook mee gaat bemoeien?
Ja, er is bekend bij de vorige verkiezingen dat er allerlei Russische trollenlegers op social media de verkiezingen hebben beïnvloed. Daar is op dit moment nog niet van bekend, maar ik weet zeker, dit zijn op dit moment de belangrijkste verkiezingen in een heel groot Europees land, waarbij de sancties ook een rol zullen spelen. Als er ergens de Europese eenheid kan worden gespleten, dan is het in Italië op dit moment.
Ja.
En deze partijen zullen daar gevoelig voor zijn. En ik denk ook dat als het volk wil dat die sancties worden opgeheven, populisten volgen het volk, althans dat zeggen ze altijd. En die zullen niet uit een soort principieel Europees gedachtegoed dit door blijven zetten. Anders dan andere partijen. Dus ik denk dat er ook vanuit andere Europese landen om die reden gevreesd wordt voor een rechtse coalitie die met klinkende cijfers zal winnen eind september.
Ja.
Ja, ook Annette, als ik dat mag zeggen, omdat het een eerste stapje kan zijn. Hè? We moeten natuurlijk altijd voorbij deze coalitie ook kijken. Dus stel deze coalitie komt er. Salvini, Berlusconi, Meloni. Meloni heeft gezegd, nou, ik steun in principe de lijn van de EU als het gaat over die oorlog. Maar Salvini, zegt Evelien heel terecht, die zegt al constant eigenlijk, nou, dat is niet mijn lijn. Stel, de crisis loopt op. Hij speelt de kaart van de sancties moeten van tafel. Daardoor valt de regering en komen er opnieuw verkiezingen of er komt een heronderhandeling en hij gaat enorm groeien met dat verhaal dat hij zegt de sancties moeten van tafel. Ja, dan heb je de tweede stap, zal ik maar zeggen, in de escalatie in de richting van een veel pro-Russischere koers van Italië. En dat is inderdaad het hele grote risico voor de Europese Unie op dit moment.
En wat dat betreft zijn 2,5 week nog best lang qua verkiezingen. En tot dusver heeft inderdaad Meloni altijd gezegd, ik steun de Europese lijn. Wij steunen Oekraïne, we staan aan die kant, we zijn niet. Maar dat was ook nodig, hè? Want al deze partijen hebben moeten zeggen, we zijn tegen Rusland, we zijn voor Oekraïne. Aan het begin van deze campagne. Mm-hmm. Maar nu, die gigantische energieprijzen komen, die sancties zo hard inhakken op het Italiaanse dagelijks leven, op Italiaanse gezinnen. En stel dat Salvini met deze teksten succes heeft, dat inderdaad je ziet dat Italianen gaan een draai zullen maken met wat betreft deze sancties, dan kan ik me voorstellen dat Meloni ook gaat volgen met wat het beste voor Italië is, wat het beste voor Italië is. En dat een heronderhandeling of dat aangepaste sancties zullen zijn. Maar inderdaad, het is ook nog een mogelijkheid dat het een spijtstorm is in zo'n nieuwe regering, dat er opnieuw chaos komt en dat er dus een Salvini is die het nog pro-Russischer zal aanpakken als hij op een gegeven moment groeit. Maar dat is wel heel veel als. En meestal worden Italianen, worden partijen die de regering laten vallen afgestraft. Maar ik ben er ook niet van overtuigd dat Meloni zo pro-sancties zal blijven. Dat is een persoonlijke opvatting. Omdat het ook echt heel veel Italianen raakt op dit moment. En als de gemiddelde Italiaan zegt, ja, stop maar met die sancties. Dat kan niet, want het heeft geen zin. Want Rusland is te sterk en wij zijn te zwak. Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat zij daar ook een turning gaat maken.
Tot slot, tot voor kort leek de Italiaanse politiek voor de verandering een tijdje niet zo turbulent met Mario Draghi aan het roer. Wat is zijn erfenis? En wat gaat hij nu doen?
Nou, hij bemoeit zich er nu niet mee. Hij heeft alleen wel uitgesproken 2 weken geleden op een internationaal congres. Italië gaat het redden. Italië gaat de hervormingen doen. Welke regering er ook komt. Een soort nieuwe whatever it takes. He, en dat heeft toch van links tot rechts hem veel lof opgeleverd. Wat hem ook veel lof heeft opgeleverd, dat hij niet de politiek is gegaan. Dat hij niet eenmaal geroken aan de macht toch ook een partijtje heeft opgericht. Dat Mario Monti, ook een technicus, ook een professor, ook iemand van buiten de politiek ingevlogen om de boel weer op de rit te krijgen. Nou, die vond het toch wel interessant en die is toen op een gegeven moment campagne gaan voeren en een vrij succes roemloos ten onder gegaan in het politieke geweld. Dus eigenlijk is hij nog is zijn blazoen nog smetvrij. En ik denk dat hij bijvoorbeeld die rol van president van de Republiek, ik hoop het heel erg voor Italië, want het is een ontzettend capabele man. En iemand met ontzettend veel internationale allure. Dus ik denk dat Italië veel goed zal doen. Hij is er wel in geslaagd om boven de partijen te blijven. Mm-hmm. En dat vind ik wel knap in dit rechtse populistische gewoel. Dus wat dat betreft zou hij nog door kunnen gaan als president van de Republiek. Dat hij terugkeert als premier, wat mensen hoopten, dat geloof ik niet.
Nee, ik ben het daar helemaal mee eens, Annette. Hij noemt zichzelf opa in dienst van de instituties. En zo heeft hij zich ook gedragen. Dat is een goede samenvatting, denk ik, van en zijn handelingen. Dus hij is inderdaad boven de partijen blijven staan. Maar ook iets wat natuurlijk heel breed enorm aanspreekt. Het is een soort verantwoordelijkheid die hij genomen heeft en die hij verder nu niet bezoedelt met allerlei politieke ambities.
Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Evelien, wat raad jij aan?
Nou, ik raad een boek aan wat een kleine 2 jaar geleden verschenen is. Maar omdat het vooral over de geschiedenis, de moderne geschiedenis van Italië gaat, is het nog absoluut up-to-date. Het heet het Italiaanse experiment van Pepijn Koordeurner en Arthur Weststein. En zij hebben eigenlijk op een hele goede en inzichtelijke manier laten zien hoe de moderne geschiedenis van Italië is. En ook die verhoudingen met het verleden, het fascistische verleden. En hun eerdere boek Proeftuin Italië, dat is hier een vervolg van, een uitbreiding van. Daar laat ze eigenlijk zien dat Italië eigenlijk altijd voor de troepen uitloopt. Hè, Berlusconi was eigenlijk de eerste populist in Europa. En dat zul je nu, denk ik, en dat zei Mathieu net ook al zien. Dat Italië, wat daar gaat gebeuren, de volkswoede of de ontevredenheid of het wantrouwen in de politici is daar groot, is ook in andere landen groot. Dus daarom is het ook al interessant om Italië te volgen, omdat het mogelijk een soort visie op de toekomst is voor ons land of voor andere landen om ons heen.
Mathieu, wat raad jij aan?
Nou, ik ben een enorm liefhebber. Jij weet dat, Annette, van de Italiaanse kunst, cultuur en alles wat daarbij hoort. Ik ben dus ook echt wel jaloers op Evelien. Die heeft gewoon een Italië-podcast. Dat lijkt me echt iets geweldigs. Maar ik heb natuurlijk ook uit al die rijkdom iets moeten kiezen. En ik heb ook een boek dat nog steeds up-to-date is. Een boek uit 1923. Het is de roman van Italo Svevo. Een van de mooiste romans uit de Italiaanse literatuur die ik ken. De Bekentenissen van Zeno. Wordt wel de eerste Freudiaanse roman genoemd. Het is een enorme psychologische analyse van de hoofdpersoon Zeno, van zichzelf. En via die analyse leer je ook allerlei, krijg je allerlei fantastische inkijkjes en inzichten en diepere lagen in beeld rondom die Italiaanse cultuur en ook in de kern van de Italiaanse samenleving, waar het inderdaad heel vaak gaat ook, want wij zien Italianen vaak als zwierige mensen met allerlei passies en dergelijke, maar heel Italiaans is ook dat twijfelen en niets doen, afwachten, uitstel, waar we het eerder vandaag ook al over hadden. Nou, in deze roman kom je dat allemaal tegen via die hoofdpersoon Zeno. En het is echt een grote Europese roman. Dus qua stijl, inhoud, context. Ja, het is een grote rijkdom. Ik kan het iedereen enorm aanraden. Het is ook fantastisch vertaald. In ieder geval destijds, toen ik het las, in het Nederlands. Dus ik denk dat dat ook nog wel verkrijgbaar is in de Nederlandse boekhandels. Want zoals gezegd, het is een van de iconische werken van de Europese literatuur.
De Bekentenissen van Zeno. En bij die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Mathieu, wat kunnen we van jou verwachten dit keer?
Ja, daar moet ik eens even over nadenken hoe ik de eerste Freudiaanse roman in een actiefoto ga vatten. Ik ben er nog niet helemaal over uit, Annette, maar ik beloof dat ik aan de verwachtingen zal voldoen.
Nou, mis die foto niet en volg ons op onze socials. Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Dank je wel, Eveline Redmeijer.
Graag gedaan, was me genoegen.
En Mathieu, tot snel.
Zeker, Annette. Volgende week zijn we er alweer. Want we hadden het er al even kort over. State of the Union van Ursula von der Leyen. Daar moeten we natuurlijk verslag van doen. Maar ook binnenkort met publiek en wel in mijn oude studentenstad Nijmegen. Op vrijdag 30 september om 16:00 in de middag staan we op het festival Grondvest. En natuurlijk vinden wij het ongelooflijk leuk als we daar luisteraars treffen.
En wil je komen, dan moet je even naar onze show notes gaan, want daarin vind je alle info. Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor onze redactie, Diederik de Groot en Freek Ewals. Tot de volgende!